Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 118 en daarvan de verse 7 en 8. Psalm 118, de verse 7 en 8. profeet Jesaja in het 25e hoofdstuk nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Jesaja 25. Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen, uw naam zal ik loven, want gij hebt wonder gedaan, uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Want gij hebt de stad van de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop. Het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij, in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal u een machtig volk eren, de stad der tirannige volken zal u vrezen. Want gij zijt de armen een sterkte geweest, een sterkte de nooddruftig als zijn bange was, een toevlucht voor de vloed, een schaduw voor de hitte. Want het blazen der tiran is als een vloed tegen de band. Gelijk de hitte in een dorre plaats zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen onderdrukken. Gelijk de hitte door de schaduw eener dikke wolk zal het gezang der tirannen vernederd worden. En de Heere der Ischare zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts waarmee de alle volken bewonden zijn en het deksel waarmee de alle natie bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning en de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen en hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God, wij hebben hem verwacht, hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten, maar Moab zal onder hem verdost worden, gelijk het stro verdost wordt tot mest. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun hoogmoed vernederen met de lagen hunner handen. En hij zal de hoge vesten uw muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde tot stof toe doen rijken, tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, als wij ook deze morgen uw woord hebben overdacht uit tot Jesaja 24. Wat toch te vergelijken is met de zondvloed, wanneer gij uw oordelen niet alleen aankondigt, maar uitvoert. Dan mogen we hier weer lezen dat geopende venster in die ark. Want uit dat venster zal de lof des Heeren klinken. En het venster van het evangelie dat geopend wordt om al die duiven te nodigen tot het heil in Christus, die door de roofvogels worden belaagd. Heere, gij mocht het ook deze avond doen in kinderharten, in al onze harten, dat er niet één achterblijven. Want dat is niet uw wil, dat wij achterblijven, maar dat wij komen tot de aanspraakplaats uw heilige. En dan zijt gij eerst gekomen, want de eerste komst van Christus in het vlees is daar, ja, gaat eraan vooraf. De verwerving en dan de komst van Christus tot de ziel. Heere, dat we het mogen kennen opdat we ook die kracht mochten ontlenen uit die bron der zaligheid, welke de Heer Jezus is. Het is zo, in geestelijke zin, zo eenvoudig. Voor het geloof is het eenvoudig. Dat is niet makkelijk. Want wat wij onder eenvoud verstaan met onze ratio, heeft een andere betekenis als de geestelijke eenvoud in Christus. Maar hij mocht ons die geestelijke eenvoud in Christus, ja, ons daarin brengen en ons erin houden. Omdat we niet van die hoogvliegers worden. Hoewel ook uw volk wel hoog vliegt door het gebed, want dat zal toch doordringen in Semels opperzaal. Gij zult ook uw oor te luisteren leggen of die gebeden nog opklinken. Want dat is toch de ademtocht der ziel. Hier, dat mocht gij ons geven. Te leren bidden. Niet door een cursus, maar door de geest der gebeden. De geest der genade en der gebeden. Dat wij die opzeggen, niet in ijdele woorden. Maar uit de nood der ziel. Uit de behoefte der liefde. Want de liefde is de drijfveer. Het geloof wat door de liefde is werkende. Ach, dat we al die zaken mochten kennen. U mochten kennen, want dat is het eeuwige leven. Uw aangezicht in Christus te kennen. En dat het wonder ook hier in dit hoofdstuk openbaar komt. Dat gij voor de goddeloze te zijn tijd, de uwe tijd voor de goddeloze zijt gestorven. En dat de meest tirannige volken. De Filistijn, de Tyriër, de Moor. Die zullen tot die Godstad komen. Door die machtig, almachtige goddelijke trekking. Tot de voeten van Christus gebracht. Want niemand kan tot mij komen, zegt de Heer Jezus. Tenzij de Vader hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. O, die komst van Christus tot het hart. Om die koperen grendels te verbreken. Om dat harde hart weg te nemen en om er een nieuw hart ervoor in de plaats te geven, Heren. Een hart wat u zal vrezen. In eenvoudigheid des hart, in eenvoudigheid des geloofs. Want het verstaan van die woord zit hem in de eenvoudigheid. Het is klare taal voor het geloof, naarmate we geloven, want we kennen ten dele, profiteren ten dele. Maar straks zal het geheel, dat gordijn worden opgetrokken, opdat wij dan zouden zien van aangezicht tot aangezicht. O Heer, het is ook weer dankdag. Elke zondag behoort een dankdag te zijn, want het is de geboortedag, de geestelijke geboortedag van Christus, die wij dan gedenken en eren. Lieve Heren, dat het ook mag zijn, niet alleen een dankdag van gewassen arbeid, want dat is maar een toegift, maar dat we uw lof mochten vertellen. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren vertellen. Ach, gedenk ons hier al te samen, gedenk op de meeluisteraars, dat ze zich zouden haasten en spoelen ons levenswil. Het is stil geworden in onze dagen, want de angst regeert. En wat blijkt het dan in voorspoedige dagen, in vleeselijk voorspoedige dagen, dat allerlei vogeltjes kwebbelen en die verstommen als gij uw oordelen over de aarde zendt. Wat is dat toch zichtbaar en tastbaar en hoorbaar. Lieve Heren, dat gij onze mond niet zou sluiten, maar openen en heropenen, opdat uw lof verteld mag worden en ook uw woord mag worden gepredikt. Naar de zin en mening van uw geest, in de separatie die uw woord zelf doet opkomen. Want dat hoeven wij er niet in te leggen, wij hoeven niks in uw woord te leggen. Gij hebt het er al reden in gelegd. En dat het er ook uit mag komen, verklaard mag worden. in de toepassing van die verzoening die in Christus is, maar ook in de opwassende kennis van onze Heer Jezus Christus. De Heere, gedenk de weduwe en de wees, het ongeboren leven, de gevangenen om uw naam zullen, maar ook die nog gebonden zit in de schaduw van de dood, of hij mocht die ketenen losbreken. En gij mocht u zelf openbaren aan verloren zondaar, onder Jood en Heiden, om Jezus willen aan. Ja, geliefde, dat Jesaja 24, dat kan vergeleken worden met de zondvloed. Want daarin is het alles oordeel, duisternis, bliksemschichten en donder. En dat moet natuurlijk ook gepreekt worden, want die decades lange misleiding van alleen een evangelie naar de mens, want dan worden al deze hoofdstukken overgeslagen. Zie, de Heer maakt het land ledig en we zijn maar tot de eerste 10 versen gekomen. En dan volgt er nog het tweede gedeelte van dat hoofdstuk. Ja, als ik u op moet roepen om dat zelf te onderzoeken, dan ben ik toch bevreesd dat dat niet gebeurt. Want wat is nou de geestelijke behoefte? En dat we altijd maar een belofte krijgen, om het zo maar eens te zeggen. Nou, dat zal dan een eeuwig wonder wezen als we daarvan weten. Maar de Heere wil ook aanbeden worden in zijn oordelen. En dan zal ook dat op grond van Gods woord, want dat kan je zelf niet bij elkaar verzinnen. Nee, dat moet op grond van Gods woord, het moet uit het woord opklimmen. En dat de aarde ganselijk zal verbroken worden, nou dat gebeurde tijdens de zondvloed. De aarde ganselijk van één gescheurd, de aarde ganselijk bewogen, de aarde ganselijk waggelen gelijk een drunkaard en de inwoners derzelve. Want toen verdronken ze door de vloed, maar in Sodom en Gomorra. En er staat ook duidelijk letterlijk beschreven dat de inwoners zullen verbrand worden, vers 6. Daarom verteert de vloek het land. Het ging over het veranderen van de inzettingen. En we hebben daar ook een praktijkvoorbeeld nog van gegeven. Er kunnen nog duizenden voorbeelden gegeven worden. En daarin moet ook onderzoek gepleegd worden. Want als wij leven van de dag, van de ene oppervlakte naar de andere oppervlakte, mens krijgt een eelt op zijn hart. Maar als we dat ter harte nemen en de last ervan ondervinden, want de blijmoedigen die zullen treuren. We hebben dat toch ook vanmorgen nog enigszins aangestipt. De mosterd, de wijnstok kwelt, alle die blijhartig waren zuchten. Dat is Gods volk, die zucht onder het oordeel. Niet vanwege het oordeel, want daarin aanbidden ze God. Maar vanwege de trouweloosheid der trouwelozen, dat ze zich niet bekeren. En dan staat er hier geschreven in vers 3, hoofdstuk 25, daarom zal u een machtig volk eren, de stad der tirannige volken zal u vrezen. Voor de heidenen, de Filistijn, de Tyriër, de Moor, daar is nog hoop voor. Want als de volheid der heidenen, staat niet van de Refo-kerken, nee, der heidenen, zal vervuld worden, alzo zal geheel Israël zalig worden. Dit is een dankzegging van het volk Gods voor het verdelgen hunner vijanden in het voorafgaande hoofdstuk. Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen, uw naam zal ik loven, want gij hebt wonderen gedaan. Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Nou, daar zal de hemel volgen zijn van dat gezang. En ook het volgende hoofdstukje, Jesaja 26, is daar vol van. We hebben u dat voorgehouden, ik meen in augustus, dat tweede vers, doe de poort open dat het rechtvaardig volk daarin gaat. Het welk de getrouwigheden bewaart. Gods volk geeft overal kenmerken. Ik hou niet zozeer van kenmerkenprediking. Je moet Christus kennen. Dat is het waarachtige kenmerk met een hoofdletter. Je moet Christus kennen en van hem gekend zijn. Want ik heb wel mensen ontmoet die zeiden Christus te kennen. Ik zeg maar, kent hij ook jou? Hoe weet je dat? Bewijs het eens uit het woord, uit de toepassing der zaak. Nou, hier komt de psalmist, of laat ik zeggen de profeet. Ja, dat was ook een psalmist, want hij zingt hier een lied. Heere, gij zijt mijn God. Gij zijt mijn God. U zal ik verhogen. Uw naam zal ik loven. En niet alleen in de toekomst. Het gebeurt ook daadwerkelijk. Met ter daad. Want gij hebt wonder gedaan. Wonderlijke dingen gedaan. Gij hebt wonder gedaan. Zijn naam is wonderlijk. Raad, sterke God, Vader, de eeuwigheid, vredevorst. Uw raadslagers van verre, uw eeuwige raad is waarheid, zijn waarheid. Er staat over raadslagen. Het is één raad, één goddelijke raad die van eeuwigheid is bepaald. Maar daarin zijn raadslagen, raadsbesluiten, die zijn van verre, van eeuwigheid. En die zijn waarheid en vastigheid. En vastigheid, dat betekent ook trouw. Zo ziet het geloof, zo verstaat het geloof, naar de zin en mening van de Heilige Geest. Want het geloof, je kan niet op een andere manier geloven dan het ware geloof. Overeenkomstig de zin en mening van de Heilige Geest. Je kan niet op een andere manier geloven. Kijk, daar is de wereld wel vol van allerlei soorten geloof. En de ene gelooft dat hij gevaccineerd mag worden en de andere niet. Dat is van God vervloekt. Dat heeft niks met het ware geloof te maken. Dat maken ze in onze dagen er allemaal van. Want dan gaan ze uit wat mensen zeggen daarover. Ja, dat heeft natuurlijk totaal geen waarde. Het moet opkomen uit het woord. Want, waarom vastigheid, waarom waarheid, waarom trouw? Gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt. Nou, dat ziet op het mystieke Babylon. En daar spreekt ook Gods woord van Babylon. En dat zeggen de kanttekenaren ook, te weten Babylon en volgens alle andere vijandelijke steden en volken. En daar ben ik blij dat ze dat bijgezet hebben, in zonderheid Rome. Hè? Want de vaste stad, de stad op zeven heuvelen, daar heb gij een steenhoop van gemaakt. Gesteld tot een steenhoop, tot een vervallen hoop. Het paleis der vreemdelingen, vreemdelingen van God, vijanden van God, dat het geen stad meer zij. In eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Als God Rome verwoest, dan zal het nooit meer herbouwd worden, want die verwoesting is finaal. U weet dat de stad Jericho ook verwoest is geworden op het geluid der bezuin. De muren zijn ingestort, behalve dat stukje muur waar het huis van Raga de Hoer opgebouwd was. En die stad die mocht niet meer herbouwd worden, tenminste, voor een lange tijd. Want als de Heer Jezus door de poorten van Jericho treedt, was die stad weer herbouwd. Kijk, daar heb je nou het eeuwige wonder. Als de vensters van het evangelie opengaan, dat gaat dwars over de wereld, want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Dat betekent, dat ziet niet alleen op zijn almacht, maar ook bepaalt hij door welk land hij gaat, door welke straat hij gaat, door welk huis hij gaat. Dat behoort allemaal tot zijn soevereiniteit. Er bestaan voor de Heer Jezus geen hekken, geen verboden toegangsborden. Nou, hij moest door Samaria gaan om die Samaritaanse vrouw te bekeren. Hij moest door Jericho gaan om Zacchaeus de tollenaar te bekeren. Is hij ook al door uw stad gegaan? Heb jij al zo'n goddeloos Jericho leren kennen van God? Want gij hebt de stad van de stad een steenhoop gemaakt. En dat slaat dan op het mystieke Babylon, waarvan Gods woord zegt, gaat uit van haar mijn volk. Het mystieke Babylon, maar moet maar weer herhalen, daartoe behoren ook de valse kerken. En ik las nog een stukje, ja, ik sloeg het eigenlijk zomaar open. Van John Owen, Dr. Owen geeft in zijn verhandeling over de kerkschisma, dat is zijn de kerkscheuringen, schisma is scheuring. Hij zegt dat wanneer het met een zichtbare kerk zo ver gekomen is dat zij haarzelf niet meer wil of kan zuiveren van algemeen bekende en klaarblijkelijke schandalen, men in dat geval van haar moet uitgaan, en wel omdat zij de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, die haar door haar grote koning zijn toevertrouwd, heeft verloren of weggeworpen, en dan dwalingen en ergelijke dingen zullen doorvloeien totdat de gehele massa is besmet. Nou, dat zegt Dr. O. En Dr. O was een man die God vreesde. Was ook een hofpredikant. En die man die wist ook van de vernedering af. Want hij zegt, ik zou al mijn geleerdheid wel willen prijsgeven dat ik zo preken kon als Bunyan. Ik heb het nog nooit een dominee horen zeggen, want ze leven allemaal in de hoogte. Allemaal in de droomwereld. Hè? Allemaal in de droomwereld, ja. En tegenwoordig kunnen ze het ook niet meer onderscheiden. Want Pieter zegt, ik weet niet wat er gebeurt. Wat leven wat dat betreft ook in een achterlijke tijd. In een achterlijke tijd dat de zinnen zodanig verblind zijn dat ze 0,0% onderscheid hebben in niet in maatschappelijke zaken, niet in geestelijke zaken, Ze kunnen Gods woord niet onderscheiden, want ze moeten allerlei oudvaders laten buikspreken om Gods woord te verklaren. Nou, dat is echt een zielige zaak. Dat is eigenlijk lachwekkend. De wereld lacht erom. Ja. Hoe zijt gij toch zo snel aan dat wildbraad gekomen? Want Jacob was niet uitgetrokken in het veld om zo'n ree of zo'n hert te schieten. Dus dan zie je dat dat omgeven is met bedrog. Bedrog. En er wordt ook Gods naam misbruikt, gelasterd. En dat is de kerk van vandaag. En Jacob, die viel daarin voor zijn bekering. Want dat sprookje dat Jacob al bekeerd was in de moederschoot. Dat ken ik uit Gods woord weer leggen dat dat niet zo is. Want de Bethel vond hij hem. Dat staat duidelijk in Gods woord. En als je tegen de Heilige Geest wil twisten, dan moet je maar zien waar je blijft. We moeten het woord preken. En in al zijn schakeringen. En dat tweede gedeelte van het hoofdstuk wat we vanmorgen hebben overtuigd. Nogmaals, ga je met de zondvloed vergelijken. Want de oordelen Gods, om het maar eens met een spreekwoord te zeggen, zijn niet van de lucht. Daarom eert de Heere in de valleien, in de eilanden der zee, voordat het te laat is. Dat staat er eigenlijk, voordat het te laat is. En er staat in een ander gedeelte van de schrift, red een iegelijk zijn ziel, vlie de toekomende toorn. Kinderen, dat het je eens aan zou grijpen. En dat je ermee in het gebed, in een stil gebed, hè, want dat wordt ook gezegd in het volgende hoofdstuk, een stil gebed. Als de oordelen woeden, verberg u als in een ogenblik, sluit u op in een kamer, we kunnen dat ook in de profeet Joël lezen, om met God verzoend te worden of in hem bevestigd te worden. Dat is altijd wel de zaak waaruit de ziel dan kracht ontvangt om dit gezang te zingen. Heere, gij zijt mijn God, want dat had grond. Dat had grond, want de Heere die zal zijn volk en zijn erfdeel niet begeven, maar versterken in het allerheiligst geloof, opdat ze zijn lof zouden vertellen. Dus deze dankdag volgt op die oordeelsprediking van diezelfde Jesaja die dat ook allemaal moest preken tegenover dat afvallige volk. En hij moest zodanig preken, maak het hart van dit volk vet. Hoe lang, heren, totdat alle steden verwoest zullen zijn? Nou, dat wordt hier wel beschreven en hier wordt dat ook nog eens een keertje herhaald, want gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt. Van die stad, die torenbouw van Babel, kun je ermee vergelijken, waarin de mens zich opwerkte om God te zijn, om als God te zijn. Nou, die stad, het slaat op Rome, het slaat op het mystieke Babylon, maar Rome zal ook letterlijk van de aardbodem worden weggevaagd. De stad zal tot een steenhoop gemaakt, maar onder de stad, daar worden alle ongerechtigheid in begrepen. In een stad komt de ongerechtigheid tot een climax. En zeker in onze dagen. Maar voor die stad, voor het woord stad, kan je ook kerk invullen. Want gij hebt van de kerk een steenhoop gemaakt. De kerk die zich gevestigd noemt, de vaste stad, tot een vervallen hoop. Dat is al een feit. Dat is al een feit. Het paleis der vreemdelingen, want als je nu, kijk, de Heere zegt, ik zal de inwoners des land omkeren, ik zal het hele land omkeren. Dus dat is omvergooien met zijn gezicht naar de aarde. Dan herken je het niet meer. Nou, hier, vreemdelingen, het paleis der vreemdelingen. Als je in zo'n kerk zou treden, je herkent de mensen niet meer. Omdat ze niet tot Gods volk behoren. Dan herken je ze niet. Ik heb vanmorgen dat voorbeeld aangehaald van die dominee Kaptein, die dan van de drinkbeker van het avondmaal, van die gemeenschapsbeker, heeft die ingewisseld voor cups, voor cognaccups, voor whiskycups. Dat is echt een doodzonde. Dat is een doodzonde, want dan maak je van het heilig avondmaal een tafel der duivel. Want die drinkbeker, dat is maar niet een loze vorm. Nou, die hebt de Heer Jezus ingesteld, die drinkbeker. Zo'n avondmaal kan je niet vieren zonder de drinkbeker. Dat kan niet vervangen worden door een ander ding. Nou, dat is niet mogelijk, want het is een gemeenschapsbeker. Drink alle daaruit. Uit die beker, uit die gemeenschapsbeker. Maar dan gaan ze het bloed van Christus verdelen in allerlei whiskycups. En dan maak je van het avondmaal maak je een buffetbar. Het is niet anders. Dat is het echt. En dat doen alleen spotters. En ik kan je verzekeren dat aan zulk een avondmaal, het is geen avondmaal meer, niet één kind van God te vinden is. Dan maken ze aanspraak op Gods woord. Ja, de Heer Jezus doet dat op mijn gedachtenis. Dat heb Christus niet gezegd ten aanzien van het gebruik van die van God vervloekte cups. Dat heeft de Heer Jezus niet gezegd. Hij heeft dat gezegd ten aanzien van zijn drink, want het is zijn drinkbeker met wijn daarin. En dat is een gemeenschapsbeker. En daar kan alleen de levende kerk die deel uitmaken van het lichaam van Christus gebruik van maken en door versterkt worden. Hier ook, Jesaja. Heere, gij zijt mijn God, u zal ik verhogen, uw naam zal ik loven, want gij hebt wonder gedaan. En dan slaat het terug op dat vorige hoofdstuk. Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid, want gij hebt van de vaste stad, van de stad een steenhoop gemaakt. De vaste stad, de vervallen hoop, het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij, in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. En Gods volk wordt wel eens voor een lange tijd verdrukt en vervolgd, maar de Heere die breekt daar ook doorheen en dan keert hij de medaille in één keer om. Je ziet dat met Herodes. Dat was ook een vrede vervolger van het levende kind. En ineens wordt hij van de wormen gegeten. Hij sterft kwijt. Dus je zou zeggen, ja, de Heere straft het natuurlijk na het feit van Pinksteren wel meer direct. Dan zie je ook aan Ananias en Safira. Maar je moet niet denken dat God veranderd is, want die is slow to anger. Dat is Gods gewone weg. De Heer kan plotseling straffen, maar in de regel, in het algemeen, kun je dat in het woord vinden hoe hij dat doet. We hebben dat in het hoofdstuk 24 gelezen, hoe hij dat doet. En dit zijn vuuroordelen, want de vloek verteert het land en die daarin wonen zullen verwoest worden. Daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden. Verbrand, letterlijk verbrand als Sodom en Gomorra, maar ook verbrand door de vuurhoed van de toren Gods. Als de Heer zijn oordelen laat gelden, en het regelaar even om spotten nog mee. Pieters weet niet eens wat er aan de hand is, dus ze weten niet hoe God werkt. Nou, dan ben je ook waarachtig absoluut niet bekeerd. Als je niet weet hoe God werkt, ook wat er aan de hand is in onze dagen, dan ben je niet bekeerd. Want de Heer zegt, ik zal het mijn knechten bekendmaken, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe. En dat alles naar de mate des geloofs en de mate des geestes. Oh, dat zal zeker waar zijn. Maar de Heer verbergt niet finaal wat hij in zijn raad besloten heeft voor zijn knechten. Nou, gij zult ook de toekomende dingen verkondigen. Van de stad een steen opgemaakt. De Joden hadden ene grote afgoderij van de godsdienst gemaakt. Had niks meer met de ware godsdienst te maken. Daarom die vuuroordelen die de Heer op dat volk der Joden legt. En op de huidige kerken. En op de ganse aarde. Want ik breng kwaad over half lees. Kunnen we lezen in vers 29. In het vorige hoofdstuk, maar hier ook toch tot versterking van Gods ware volk, wat ook onder die oordelen verkeert, maar die oordelen aanbidt, en zucht omdat de afvalligen, de trouwelozen, zich niet bekeren. Ik word mager, wee mij, want de trouwelozen handelen trouwelooslijk. Dat is waarover ze zuchten, dat is een last, want Gods volk ziet ook altijd uit dat een volk zich bekeert als die prediking klinkt. Maar ze laten zich niet gezeggen. Ze zeiden tegen Jeremia, we horen u wel, maar we zullen niet luisteren. Nou, dat is de hoogste profaniteit. En wat we ook zien met die torenbouw van Babel. De Heer had gezegd om de aarde te bewonen en die te bebouwen. Dus de mensheid moest zich verspreiden over de aarde en ze wilden op ene plaats blijven. En de Heer die zond hun een spraakverwarring. Nou, dat is de kerk van vandaag als je dat niet ziet. Unbelievable. Want gij zijt de armen een sterkte geweest. En dat slaat dan op die tirannige volken. Daarom zal u een machtig volk eren. Door de schrikkelijke oordelen. Die zullen zo vuuroordelig zijn en zo verwoestend. Dat de heidenen nog daaronder tot bekering komen. Die zullen ook dodelijk verschrikt worden. En je wordt niet door de wet, kom je tot God. Maar daar komt de Heere dan in mee, want anders stond dit er niet. Daarom zal u een machtig volk, versta dat volk dat zich tot u zal bekeren, dat u uit zulke schrikkelijke straffen zal leren vrezen en eren. Dan worden ze tot de hel toe vernederd, want die schrik zal ook inwendig zijn. We zingen het zo oppervlakkig, de Filistijnen, de Tyriërs en Moren, maar dat zijn wel mensen die tot de hel toe vernederd zijn. Anders zullen ze nooit tot de stad komen. Anders zou trouwens geen mens tot de stad Gods komen. Daarom zal u een machtig volk eren. We zien het ook met de Nineviten. Die werden ook tot de hel toe vernederd. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd ter helle. Dat betekent dat. En ze hebben zich bekeerd tot de koning toe op de prediking van Jona. Dat zegt de Christus zelf. Als je wat anders van maken wil, is dat godslachtering. De stad der tirannige volken zal u vrezen. Dus die vaste stad waar zogenaamd borden opgeplakt zijn. Wij zijn des Heren volk, des Heren tempel, des Heren tempel zijn deze. Die gaat God verwoesten. We hebben het vanmorgen gehoord. En dan laat ik maar één dominee het woord. Want die Arie Simons, die heeft het hele statement van de RIVM. Dat heb hij op alle kerkleden gelegd. Daar haalden ze zich stipt aan. Dus Christus heeft daar niks meer te zeggen. Nou, sowieso niet in de PKN-kerken, maar nou in geen enkele kerk. Want van het begin af aan zijn ze de kant van Sodom opgevallen. Ze hebben sodomitische handreikingen gedaan. Daar kom je echt bij God niet doorheen. Dat is een bewijs dat je echt onbekeerd bent. Naar je staat. Gods volk zal dat nooit kunnen. Die valse handreikingen, want dat betreft ook onnatuurlijke zonden. Dat is niet mogelijk. Dus ik zeg niet te veel als ik zeg, aan zo'n zogenaamd avondmaal, daar zit geen één kind van God. Niet één. Als je in de kerk zou zitten, dan zou je uit de kerk vluchten. Nou, hier. Moet ik het nog een keer lezen van dokter Owen? Als ze de sleutelen van het hemelrijk in de bagger gooien, dat doen ze allemaal, dan moet je eruit. Want dan is het geen ware kerk meer. En zijn ze ook nog zo vroom, hè, dat ze al die artikelen van Guido de Bray onderschrijven van wat de ware kerk is en ze maken er zelf geen deel meer van uit. Het is één grote spotbende. Nou, en daar verheft, nee, daar ondervind ik ook de last van. De Heer heeft het dan wat van me afgenomen, want je zou er echt onder bezwijken. Je zou er echt onder bezwijken, omdat de ere van God wordt afgerand. Dat is de grootste last. Dat is de grootste last. En omdat ze zich niet bekeren. He, daarvan roepen de rechtvaardigen, ik word mager, wee mij. Want ze willen er zoveel mogelijk mee naar de hemel trekken. Dat is de begeerte van Gods volk. Want ze zullen altijd tweelingen voortbrengen. En als er geen mensen meer tot bekering worden, dan worden ze mager. Niet omdat ze aan God tekort hebben. Nou, nou. Maar omdat ze niet meer in verwachting zijn. In geestelijke zin. Maar hier nog een machtig troostwoord, want gij zijt de arme, een sterkte geweest, de sterkte der armen, een sterkte der nooddruftigen, als een bang was, een toevlucht voor de vloed, een schaduw voor de hitte, want het blazen der tirannen is als een vloed tegen de wand. Ja, het water zal u niet overstromen en het vuur zal u niet verbranden. Nou, daar komt Gods volk ook soms letterlijk achter dat dat zo is. En vooral in geestelijke zin. Als het vuur der vervolging woedt van de tirannen, als de Heer zijn hand ertussen houdt, het zal u niet schaden. Het zal u niet schaden. En daarom konden zalig meezaam aan het nego, die konden zomaar onbevreesd in die oven stappen. Zouden dat toch durven, kinderen? Nou, dat was voor hun een kwestie van durven, want wat ging eraan vooraf? Koning, we zullen, een mooi beeld opgericht, maar we zullen er niet voor buigen. Nee, want wij hebben voor God gebogen. In die uren van de wedergeboorte. En Christus heeft voor ons gebogen in de hof van Gethsemane. Dus dat zal we in de eeuwigheid nog doen. En of de Heer ons daar uitrekt, dat weten we niet. Maar we zullen niet buigen. Die hadden ook de onbuigzaamheid van Mordechai. En dat is de onbuigzaamheid van Christus. En dat is een arm volk. Dat is een nooddruftig volk. Nooddruftigen zal hij verschonen en armen uit gena. Zijn hulpen ter verlossing komen. Hij slaat hun zielen raar. Dat is Gods volk. Want dat zijn geen helden in zichzelf. Nou, de Heer gaat eerst zijn volk zwak maken. En daar moest Paulus ook achter komen. Dat was Paulus' tweede bekering. Want hij zat al te vechten tegen die slaande engel des duivels. En hij zegt, ik heb de Heer 3 maal gebeden. Of ik ervan verlost zou worden. Want het was allemaal godslastering wat hij uitbraakte. Maar hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat moet Gods volk gedurig leren en daar moeten ze in gehouden worden om in totale zwakte door de sterkte van Christus, door de kracht van Christus, door het leven te gaan, de vijanden te overwinnen, want we overwinnen door zijn kracht. Maar het blazen der tirannen is als een vloed tegen de wand. Oh, gelukkig staat de wand tussen. He, heb je dat boek ook gelezen, kinderen? Van houden jongens, in de tijden van de watervloed in Zeeland. Dan stonden ze dikwijls tegen een houten of stenen schutting, hè, met z'n allen te douwen om die watervloed tegen te houden. Soms lukte het, soms mislukte het. Want het blazen der tiran is als een vloed tegen de wand. En daar komt Gods volk wel achter dat ze geen wapens hebben in de strijd. Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken. Want als de oordelen over de wereld gaan, enerzijds, en als de vijanden zich opmaken om Gods volk uit te roeien, moet je de Heere altijd smeken. Ik zeg niet bidden, ik zeg expres smeken, want de Heere wil erom gesmeekt worden. Of de Heere een banier wil oprichten tegen die vijanden. En als de Heere die banier opricht tegen die vijanden, dan gaat hij ze verstrooien. Dan weten ze niet meer wat te doen. Dan raken ze hun, hoe moet ik het eens zeggen, hun strategie gaat de Heere dan verstrooien. Dus ze maken niks meer klaar. De Heere doet ze ook dikwijls. Dan zendt hij een schrik, zoals hij de schrik over de volken zendde ten tijde van Jacob, toen Simeon en Levi die Sigemieten hadden uitgemoord. Toen zegt Jacob, nou zullen ze ons uitmoorden. Maar de Heere zendde een schrik over al die dingen van volken. En Jacob was terug naar Bethel en ze konden hem niks doen. Want die wand stond ertussen. Dat is Gods hand. Gods hand staat ertussen. En gelijk de hitte in een dorre plaats zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken. Gelijk de hitte door de schaduw ener dikke wolk. En zal het gezang der tirannen vernederd worden. Want kijk, die vijanden die gaan al zingen. Ja, dat ze de overwinning hebben behaald voordat de slag streden is. Kijk, de duivel die weet die woorden wel. Aangaande gat en bende zal hem aanvallen, maar hij zal er aanvallen in het einde. Maar hij weet niet de betekenis ervan. Want dat houdt de Heere voor de duivel verborgen. Als de duivel zijn overwinningslied zingt, dat is een bewijs voor zijn totale verlies. Daar moet je altijd maar op letten. Wat zongen ze in de tempel vandaag om? Toen wouden ze met Simson gaan spelen, toen wouden ze met Christus gaan spelen. En toen zongen ze het hoogste lied. En ze vielen van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Dat is een bewijs van hun ondergang. En de Heere laat het zo voorkomen tot het gezang der tirannen. Dat is de vreugde en blijdschap, triomf die ze over de godzalige plachten te bedrijven. En dan menen ze de overwinning te hebben behaald. En dan gaan ze al zingen voordat de slag geslagen is. Maar dan gaan de gat en bende zal hem aanvallen. Maar hij zal hem aanvallen in het einde. Dan midden in hun gezang, dan keert de Heere de medaille, om het zo maar eens uit te drukken. Want de Midianieten dacht je dat die ooit voor mogelijk hadden gehouden. Die 130.000 Midianieten, dat Gideon met zijn kleine leger die hen zou kunnen verslaan. Daar zaten ze ook allemaal om te lachen, want het gerucht zou misschien wel rondgegaan. Ja, er is een man opgestaan, Gideon is zijn naam. En daar zaten ze mee te spotten onder het dobbelen en onder het drinken. Denken dat dat mannetje ons kan verslaan, want we zijn met zo'n 130.000. Nou, dat hebben ze wel geweten. Dus toen Gideon in de naam des Heeren die slag begon te slaan. En hij heeft er weinig zwaarder voor hoeven trekken. En toen sloegen ze op de vlucht en vermoorden elkaar. Ja, ik wou vanmorgen zeggen, die Gideon van Meijeren, die geeft daar nog wel een aardig geluid in die Tweede Kamer. Ik heb gelijk gezegd, ik vertrouw hem nog niet cent, want hij is ook Tweede Kamerlid. En dan heb je ook alles al met die eed, heb je verraden. Dus daar moet je goed rekening mee houden. Maar wat die Gideon van Meijeren zegt, zegt van der Staaij nooit, omdat het een lafaard is, een verrader is, een volksverlakker is. Ja, ik heb in dat stuk gezet van die dominee Katijn met zijn avondmaalcups. Het zijn reptielen. Daar moet je goed achterkomen hoor. Daar bedoel ik mensen mee die geen hart meer hebben. Want dat staat duidelijk in Gods woord. Ze leven in allerlei, allerhande hoererij. En daar hou je geen hart meer over. Dan krijg je een hart als beton. En dan word je helemaal aan de duivel. Dan neemt de duivel heel bezit van je. Dat zijn reptielen. En als er gevallen engelen zouden bestaan, die bestaan natuurlijk, maar niet in mensengedaante. Dat wordt natuurlijk, alles wordt in onze dagen zodanig gemengd. Gods woord wordt vervalst. Genesis 6, dat daar gevallen engelen met de mensheid een gemeenschap hebben. Nou mensen, laat je dat nooit wijs maken. Want als je dat gelooft, dan zal God je ook die kracht der dwaling zenden. Dat je dan ook in aliens gaat geloven, met al die luchtschepen, die ufo's. Hierdoor mensen zijn echt gestoord. En de ufo's. Want Hitler was ook al bezig met het maken van ufo's. Dat is zo nog, voor de techniek is dat niet zo heel moeilijk om dat te maken. Als die bestaan, zijn ze door mensen gemaakt. Dat hele alien sprookje. Het is unbelievable dat mensen daar enig geloof in hechten.
Gelijk de hitte in een dorp plaats, zult gij de onstuimigheid, hè, want houd er rekening mee dat die vijanden van Christus onstuimig kunnen zijn. En dat is zonder genade, dus wreed, onstuimig. Gij zult de onstuimige, de wreedheid, de vreemdelingen nederdrukken, onderdrukken. Gelijk de hitte door de schaduw, ene dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederen. De hitte door de schaduw, ene dikke wolk. En zie Jesaja 4 vers 6. Dan zal ik dat eens even opslaan. Jesaja 4 vers 6. En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags. Tegen de hitte en tot een toevlucht en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. De profeet wil met deze woorden te kennen geven dat de Heere zijn kinderen als een hut en beschaduwing zal wezen. Ja, wie in de schaduw des Allerhoogst is gezeten, die zal overnachten in de schaduw des Almachtigen. Dus dat is zijn hut. Ja, de Heere is zijn volk een hut. En dat wordt met een hut vergeleken, opdat je niet zou steunen op het middel, maar op de middelaar. En de Heere der Scharen zal op deze berg, dat is de christelijke kerk, want er wordt met de berg Sion vaak de christelijke kerk afgebeeld, staat hier met kleine letters, maar dat wordt de kerk des Heren mee bedoeld, met een hoofdletter, de ware kerk. En de Heere der Scharen zal op deze berg, dat is symboliek, alle volken, een vette maaltijd, alle volken, zowel de heiden als de joden, die tot bekering komen. Het is geen algemene verzoening wat hier staat, alle volken. Nee, gaat erheen, onderwijst al de volken. Maar die tot bekering komen, die worden hier ook alle volken genoemd. Zowel uit de heidenen als uit de joden, door de prediking van het heilige evangelie, die de Heere tot zijn kennis roepen zal. De Heere zal hen een vette maaltijd. Geestelijke wijze te verstaan is dit en wat er volgt te zeggen, dat God zijn uitverkorenen zijn over grote genade in Christus zal deelachtig maken. De eeuwige vreugde en zaligheid die hij ons in de hemel heeft bereid. Ja, zeker een vette maaltijd. Van reine wijn, hè, dat ziet ook op het avondmaal, een vette maaltijd maken om zijn bloed te drinken en zijn vlees te eten. Niet in werkelijkheid. Ja, wel door het geloof in werkelijkheid, maar niet zoals Luther leerde, de consubstantiatie, dat wijn in bloed verandert. Nou, zo is het niet. Je drinkt gewoon reine wijn, staat hier ook. Van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Dat ziet nou echt op het bloed van Christus, want het bloed van Christus, het dierbare bloed van Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. De reine wijnen die gezuiverd zijn. Het bloed van Christus is rein bloed. Dat is reinigend bloed. En hij zal op deze berg, op de berg Sion, verslinden het bewindsel des aangezichts. Dus daar vallen alle maskers af. De bewindsel des aangezichts. Waarmee de alle volken bewonderd zijn. Ik zag pas nog een kloon van Joe Biden. Die had echt zo'n vel over zijn gezicht getrokken. Was een heel ander persoon. En het leek wel echt, maar je zag wel de randjes in zijn nek. En dan trekken ze dat eraf. En dan is dat een andere persoon. Nou, zo wordt ook de manipulatie dikwijls bedreven in de politiek. Ze doen maar, straks dat ieder mens voor God. De bewindsel des aangezicht waarmee de alle volken bewonden zijn. Dus van nature staat hier geschreven, staat dus Gods woord. Het is de Heere die het zegt, door de mond van Jesaja. De bewindsel des aangezicht, we lopen van nature met een masker op. We willen niet zijn die we geworden zijn in Adam. En we willen ook niet zijn die we behoren te zijn. Mensen hebben masker op, leeft in een droomwereld. Dat masker is wel fundamenteel de bewindsel des aangezicht waarmee de alle volken bewonden zijn. En het deksel, het wordt nog eens een keer benadrukt, de Joden leven nog onder een deksel van die judaïstische valse leer. En het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Maar sta je eigenlijk niet blind op de Joden, want van nature hebben we een deksel op ons geweten, hebben we een deksel op ons hart. We zijn zo blind als een paard met oogkleppen voor. Een deksel, een bedeksel, een bewindsel. En daar moeten we van verlost worden, want Christus is gekomen om de gevangenen los te laten en om de blinden het gezicht te geven, dan verlies je die bewindsel des aangezichts. Dan vallen de schellen van je ogen af in geestelijke zin. En dan zie je zoals het werkelijk is. En toen ik hem zag, zegt Johannes, viel ik als dood in zijn voeten. Ja, dat krijgt ook herhaling, want ook na ontvangen genade zijn we zo blind als een mol. Je hoeft jij echt niet te beroemen dat je nou zoveel ziet. En als je het zien mag, dan is dat nog maar de schemerende opkomende zon. Want we zien als in een spiegel door een duistere reden. Dat wil zeggen, ten dele kennen. Nou, daar is geen klein verschil in om door het geloof te zien en van aangezicht tot aangezicht. Dat zal zo'n machtig verschil zijn, gelijk de koningin van Sheba uitdrukt. De helft is me niet aangezicht. Ze had er veel over gehoord, over die rijkdom en over die wijsheid van Salomo. Maar als ze dat allemaal gadeslaat en aanhoort, en dan roept ze het uit van verwondering. De helft is me niet aangezegd. Niet de helft. Daar kan je het geloof mee vergelijken. Dat ziet wel dingen. Oh ja, door die geestelijke wedergeboorte zijn ze tot een levende hoop in Christus gekomen. En dan gaan ze ook die dingen zien. En dan gaan ze erin opwassen in de kennis van Christus. Maar als het komt tot aanschouwen, van aangezicht tot aangezicht, gij zult de koning zien in zijn schoonheid. Nou, dan zal het nog een grotere uitroep zijn als die koningin van Sheba uitgeroepen. De helft is mij niet aangezegd, want nogmaals, dat verschil is niet klein. Dat is onmetelijk, onmetelijk. Ja, we zullen er eerst van zingen, gemeente. En wel, van dat negende vers van Psalm 118. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. En wat er verder volgt in dat negende zangvers van Psalm 118.
Yeah.
verslinden tot overwinning, want hij heeft de dood verslonden tot overwinning. En dat slaat op Christus. Hij is Christus. Christus zal de dood verslinden tot overwinning. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Met zijn dadelijke en lijfelijke gehoorzaamheid. Toen hij uitriep, het is volbracht. Toen heeft hij de dood verslonden tot overwinning. En dan neemt Jesaja een grote stap. En de Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Alle aangezichten, te weten, de aangezichten van zijn volk. Uit Jood en Heiden die hij in de tijd heeft toegebracht. De Heer zal alle tranen, dat ziet op het hemelleven, dat ziet op hun, om het maar eens eenvoudig te zeggen, op hun aankomst in de hemel. Bij de hemelpoort, om het maar eens heel plain te zeggen, staat de Heer met een grote zakdoek om al de tranen van zijn volk af te drogen. Ja, en hij zal alle aangezichten afwissen, hij zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Het wordt zo voorgesteld, want Gods volk heeft ook harte tranen. En hij zal de smaadheid zijn volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. Als de Heere het spreekt, dan gaat dat onverbiddelijk in vervulling. Hij zal de smaadheid, want tijdens de vervolging wordt Gods volk smaadheid aangedaan. En hun gebed is altijd, stel mij niet tot de smaad des dwazen. Dus dat ik er zelf niet de oorzaak van ben. Want als gij om Christus wil vervolgd en gesmaad wordt, zo zijt gij zalig. En de naam des Heren wordt wel gelasterd door hen, maar de Heere wordt erin verheerlijkt. Omdat, want daarmee wordt zijn volk zalig gesproken. Zalig zijt gij als de mensen u lasteren en smaden om de zoon des mensen wil. En dat zijn medailles uit het leiderskabinet van Christus. Maar dat zal ook niet altijd duren. Het is een verdrukking van 10 dagen. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Dat heeft de Heere reeds volbracht. De Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten zijn volk afwissen. En hij zal de smaadheid zijn volk van de ganse aarde wegnemen. Als hij schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Als Gods volk in die beproeving verkeert. Dat nieuwelings alle hoop hem gans komt te ontvallen, dat hun zielen weigeren om getroost te worden. Of weet je niet waar ik het over heb? Want ze kunnen alleen maar getroost worden door de inkomst van Christus. Als die zijn aangezicht de nieuwelings openbaart, als die de nieuwelings zijn stem laat horen, en dan kan je dat volk alle beloftes die in Gods woord staan opgetekend voorhouden, de revue laten passeren. En dan zullen ze dat niet ontkennen, maar ze kunnen het niet toe-eigenen. Ze hebben geen kracht om te baren. Nou, daar verkeert Gods volk veelal in. Want in de totale zwakheid wordt de kracht van Christus heerlijk. De Heer maakt altijd weer, ook na ontvangen genade, plaats voor hernieuwde genade. En dat betekent niet dat de Heer de eerste genade vergeet. En dat we dan op een remonstrantse manier dat moeten verstaan. Nou, Gods volk kan niet van de genade vervallen. Maar als je nooit weet van verversingen, vernieuwingen, bevestigingen, ja, dan mag ik nog wel eens nakijken. Ja, want een plant kan niet leven zonder water, tenminste een levende plant. We hebben nou van die plastic plant, daar hoef je nooit naar om te kijken. Die blijft ook altijd mooi en prachtig, er valt nog een blad af. Maar de levende, die zullen u loven. Dus dat betekent dat ze ook onderhouding nodig hebben. Onderhouding aan de heilige tafel des Heren, met brood en wijn. De tekenen die God gegeven heeft, nogmaals, dat kan niet zonder de drinkbeker de dankzegging, hoor. Dan ga je eigenlijk echt eeuwig bedriegen. Als je dat doet, die cups drinken, dan haal je niet een tijdelijk oordeel, maar een eeuwig oordeel over je ziel. Want dat is wel een van de hoogste vormen van godslastering. Hè, om zo de sacramenten te ontheiligen door je eigen ideeën. En door ineens de vorm te veranderen die je in het hele woord niet kan vinden dat geoorloofd is. Nee, zonder drinkbeker, zonder wijn in die drinkbeker, zonder die gemeenschapsbeker, valt er geen heilig avondmaal te vieren. En men zal te 10 dagen zeggen, zie, deze God is onze God. Nou, ik heb daar eens een dominee horen preken in Haaskamp, en die kwam met Nunspeet, die was maar van de Griffin in de Bond, en hij preekte over vers 9, En dat was nou in volwerpen was ik de zin zo zuiver als glas. Deze God is ons God, wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heer, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Kijk, dat is het waarachtige kenmerk, die laatste woorden. Dat het onze God is, want Jacob zegt op zijn sterfbed, op uw zaligheid. Het is niet onze zaligheid ook, maar het is in de eerste plaats zijn zaligheid. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. De Heer, die komt die duisternis, die ellenlange nacht, die komt die weg te nemen als die nieuwe dag gaat prijken. Wat is eigenlijk die nieuwe dag? Dan slaat dat altijd op de wederkomst van Christus? Nee. Elke openbaring van Christus is een nieuwe dag. Ja. En daar is de eerste dag der week een afspiegeling van. Hè, want die nieuwe dag ging prijken met ongekende kracht toen Christus uit het graf verrees. De hel had zijn ronde dans al gemaakt, maar toen Christus uit het graf verrees, en dat was al zo aan het kruis toen hij uitriep, het is volbracht, want toen is de dood verslonden tot overwinning. En dat bewees de Heer Jezus ook met zijn opstanding uit de doden, dat hij de dood had verslonden tot overwinning. En we zullen die dagen zeggen, deze God is onze God, die opgestaan Heer Jezus. Wij hebben hem verwacht. Ja, wat het geloof betreft, de discipelen, die riepen uit, wij hadden gedacht dat deze was de Christus, zoals die Emmausgangers. Maar het is nu op de derde dag, dus ze waren wel in een enorme beproeving. In een enorme beproevingspit terechtgekomen, dat ook die hoop scheen afgesneden te zijn. Maar als de Heer Jezus dan zich aan hen openbaart in het breken des broods, toen hebben ze ook uitgeroepen, deze is onze God, wij hebben hem verwacht. Want dan wordt die geloofshoop, die verwachting weer zodanig vernieuwd, dan moet dat bezongen worden. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken, want wij hebben zelf gezien dat hij het brood brak, zoals zijn lichaam is verbroken, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Deze is de Heer, wij hebben hem verwacht. En we zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Dat is de lofzang als de Heer zich nieuwelings aan de ziel komt te openbaren. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Heere, gij zijt mijn God, u zal ik loven, uw naam zal ik loven. Want gij hebt wonder gedaan, uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Heb je dat wel eens uitgeroepen? Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heeren verkondigen. Is dat nou je verlangen? Is dat je praktijk? Is dat nou de praktijk in je leven? Ja, Gods volk moet er altijd nog aan beginnen, hè? Want het lijkt dat Jesaja dit voor het eerst zingt. Dan vergis je eigenlijk. Nee, dat is een herhaald zingen naar de uitkomst die de Heer weer geeft in de totale onmogelijkheid. Als de Heer zijn aangezicht weer openbaart door woord en geest. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten, dan wordt alles weer waar. Hè? Bij God is het natuurlijk nooit niet waar. En voor het geloof ook niet. Maar als je in die diepte verkeert, waar de midden groeien, waar alles duisternis is. Maar als die ruiter op dat witte paard weer verschijnt, dan is alles weer waar. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten. En er wordt dan gesproken voor die mitten die in de valleien, die in de diepte groeien. Daarom eer de Heere in de valleien. Als je nou in de grootste smarten je hart gerust mag blijven in de Heere, hem lof zingt. Ja, Gods volk heeft de privilege om zijn lof te zingen, zelfs in de nacht. En daar wordt de Heere grotelijks in verheerlijkt, want dat zijn geen prestaties die op onze akker groeien. Nee. En dan vloeit de Heilige Geest in, maakt hij de liefde gaande. En maakt hij het geloof gaande. En men zal te dien dagen zeggen, als hij onze smaad heeft van de aarde heeft weggenomen, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Die volkomen trap van de wedergeboorte, die zal hij ons bezorgen. En de zaligheid is in geen ander. Maar aan deze zijde van het graf, ja, wij zien door een spiegel in de duistere reden, Christus is niet duister. Maar het geloof is dikwijls zo klein. Het geloof is dikwijls zo zwak. Gods volk kan er amper bij. Ze moeten er worden bijgebracht. De Heere reikt hun voeder toe. Hij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Het gaat alles van de Heere uit. En dan mag Gods volk weer eten tot verzadiging. En dan roepen ze het uit. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht.
Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Dat is in de zaligheid die hij ons teweeg brengt. In zijn zaligmaking. Ja, want zalig worden, dat is het werk van een drie-enige God. En de Heere begint daarmee en hij voleindigt het. Maar hij onderhoudt het ook. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten. Maar Moab, en dat wordt dan genoemd voor alle vervolgers en vijanden van Gods volk. Moab zal onder hem verdost worden, gelijk stro verdost wordt tot mest. De Heere doet twee dingen. Zijn volk zalig maken en de vijanden ten onder brengen. Vernietigen. Verbranden staat er in het voorhoofdstuk. Ja? En als je daar natuurlijk deel van uitmaakt, van dat 666 plan van Klaus Schwab, dan zou je echt mee verbrand worden. Want degenen die het teken van het beest aanvaarden, die zullen geslagen worden met kankergezwellen. Dat staat letterlijk in het woord. En daar wordt niet over gepreekt, want ze willen die bewinselen dus aangezichts erop houden, dat het volk het niet ziet. Daar is de politiek voor in de weer, om al die mensen dom en blind te houden. Daar zijn de kerken, die zijn daarvoor in de weer, nacht en dag, om het kerkvolk die bewinselen te laten houden. Dus dat ze niet tot het gezicht, tot de kennis komen, waar het nou werkelijk om gaat, tot de kennis van Christus. En ze houden ze onder een deksel, alle ongerechtigheid verdwijnt in de doofpotten. En we hebben onlangs gepreekt dat de Heer ook al die doofpotten gaat openbreken. En dan gebruikt hij soms een wereldling voor. En dan gebruikt hij dan die klokkenluider voor die op dat binnenplein rondloopt, bijvoorbeeld. En als Gods lof niet meer gehoord wordt in de christelijke kerk, want dat is natuurlijk met elkaar tegenstrijdig. Vrome woorden spreken in een terdege artikel en tegelijkertijd de grootste spotternij bedrijven door die van God vervloekte cognaccups tijdens het avondmaal. Nou, ik kan op dit ogenblik geen grotere spotternij bedenken dan dat. En als er gespot wordt met het heilige avondmaal de Seren, dan komt de Heer met vuuroordelen. Dat kan ik je wel verzekeren. Dat kan ik je wel verzekeren. Want dat heeft de Heer gesproken. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. Hij zal zijn handen uitbreiden, dat betekent ook tweeledig. Hij zal zijn handen uitbreiden ten leven en ten dode. Hij zal zijn handen uitbreiden van onder eeuwige armen, dat is tot zaligheid en redding van Gods volk. Maar diezelfde handen, want hij zal de goddeloze doden door het zwaard zijns monds. En dat betekent ook he, die symboliek die hier geschreven staat, want in werkelijkheid heeft God geen handen. God is een geest. He, maar het wordt zo uitgedrukt, opdat wij enigszins zouden verstaan hoe God werkt. Christus heeft wel echte handen, want hij zegt, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Dat is real. Dat is niet symboliek, dat is geen mystiek. Nou, dat is real. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen, om te overleven, om boven te blijven. En hij zal hun, te weten, der Moabieten, de goddelozen, hij zal hun hoogmoed vernederen met de lage hun handen. Lijkt wel geheimtaal. Want wat de Moabieten met hun handen, de lage, kijk, dat zijn lage, zijn listen. Met de listen hun handen. Ze proberen altijd met list en bedrog ook Gods volk te vervolgen. In de eerste instantie om hen te verleiden. Om hen het geloof te doen afzweren. Nou, lees de geschiedenis maar. Eerst werden die martelaren. Dan kregen ze zo'n monnik op bezoek met zo'n crucifix. En Pieter Vries die heeft die crucifix van de VU in Amsterdam gekust. Nou, dat is een verloren zaak. Dat kan ik je wel verzekeren. Wordt in onze dagen niet eens meer genoemd. Abnormaal wordt normaal beschouwd. Onnatuurlijk is natuurlijk. Wat dat betreft leven we in het laatste van de laatste dagen. En hij zal hun hoogmoed van de Moabieten vernederen tot de hel toe. Met de lagen, met hun eigen wapens. Dat staat er eigenlijk. Hij zal ze vernederen met hun eigen wapens. Dan zal de Heer de medaille zodanig omkeren dat de vijanden in hun eigen zwaard lopen. Nou, daar ken ik ook al voorbeelden van geven. Zowel uit de praktijk als uit Gods woord. Want de Heer weet het wel zo te wenden. Want wie een kuil graaft voor een ander. Kijk maar één voorbeeld. Haman die had een galg opgericht voor Mordechai. En hij kwam er zelf aan te hangen. Nou zo handelt de Heer. In allerlei opzicht. Met de vijanden van zijn volk. Hij zal hun hoogmoed vernederen. Met de lage hunne handen. Hij zal Hamans hoogmoed vernederen. Met zijn eigen galg.
Want die een kuil vraagt voor een ander, die zal er zelf invallen. Ja. En dan nog een vers. Hij zal de hoge vesten uw muren buigen. De hoge vesten, dat is de vastigheden. De hoge vesten, alles wat hoog is, moet vernederd worden. Hij zal de hoge vesten, de hoge muren. Mensen zijn maar muurbouwers. Kijk maar naar de toren van Babel. Dat waren allemaal muren op elkaar gemetseld. Ja, als je nou naar dat eiland van Sili kijkt, er staan al die beelden, er staan die gezichten daarin uitgebeiteld. En dan staan ze op zo'n lichaam met één zo'n steen. Die weegt al 100 ton. Hoe hebben ze dat vroeger voor elkaar gekregen? Om die steen op elkaar. Maar je moet niet vergeten, ook in de Hunebeddentijd, de mensen waren veel slimmer in het bouwen van oorlogsschepen. Nou, dat doen ze nou jaren over om zo'n schip te bouwen. Maar dat was vroeger. Ja, nou wordt alles op elkaar gelast en alle digitale dingen, techniek verdwijnt erin. Nee, maar vroeger was dat allemaal handwerk. En toch konden ze dat heel snel. Die hoge vesten, daar geeft hij zijn leven voor. En dan denkt hij dat hij veilig is. Maar de Heer zal de hoge vesten uw muren buigen. Te weten van Moab, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde tot stof doen rijken. In dit 25e hoofdstuk, dat is niet een ander geluid als in hoofdstuk 24, maar in het hoofdstuk 24 wordt nadrukkelijk de ondergang van de goddelozen getekend, hier ook ten dele. Maar de Heere die geeft daarin zijn volk een hart om op te merken. Een hart om op te merken, niet alleen om op te merken, maar ook om zijn lof te bezingen en om de deugden des Heeren te bewonderen en die uit te klaren tot aan het uiterste der aarde, want door die schrikkelijke oordelen en de prediking van het evangelie zullen de heidenen zich bekeren. Niet meer in de kerk hoor, daar werkt de Heer niet. Nou, het woord is niet gebonden, hè? Dat staat natuurlijk altijd vast, maar de Heer is met zijn geest uit de kerken verdwenen en als gevolg daarvan maken ze van het avondmaal aan tafel de duivelen. Door al die spotbekertjes. Want dat wil nog wat zeggen. Dat is echt fundamenteel. Dat is een doodzonde. En die dominees die richten zich helemaal in overeenkomst met de richtlijnen van de RIVM. En in alle landen. Maar daarom zeg ik. Ik heb vanmorgen nog een paar mensen genoemd die zo standvastig waren om dat vakken niet te nemen. En die toch overstag zijn gegaan door bepaalde omstandigheden. Dat doet er niet toe. Het gaat erom dat zelfs de standvastigste onder de mensen overstag gaan. Daar moet je je eigen eens even op richten. Dus als je nou achter het geranium zit en je denkt dat het je deur voorbij gaat. Je gaat overstag. Je gaat overstag. Alleen Gods ware volk zal overblijven. Want die zullen ook het teken van het beest niet aanvaarden. Daar staat God voor in. Daar staat God voor in. En dan moet je eigenlijk toch wel spoeden om je levenswil. Want dit is de werkelijkheid. Dit is echt de werkelijkheid. Je kunt voor de waarheid wezen. Maar als je nooit achter de waarheid gebracht bent en door diezelfde waarheid verlost bent geworden, dan zal al je voor de waarheid wezen, dat zal je tot dubbel oordeel zijn. Want die de weg geweten hebben en niet bewandeld, die zullen met dubbele slagen verslagen worden. Alleen Gods volk roept uit, ik word mager, vanwege de trouweloosheid, de trouwelozen. Want ze handelen trouwelooslijk en met trouweloosheid handelen de trouwelozen trouwelooslijk. Moet je niet zeggen, nou dat wisten we al. Want kijk, die eigen wijsheid moet op de dood hebben. Als Gods woord iets herhaalt, dan is dat absoluut noodzakelijk. Absoluut noodzakelijk. En dan denk je, nou één keer had toch genoeg geweest. Dat is een bewijs dat je ook in die hoogte verkeert. In die hoogmoed verkeert. Want we moeten het steeds weer aangezegd. Luther zegt, ik moet het altijd weer horen. Want ons verstand hebben we in het paradijs verloren. Als je daar niet van overtuigd bent, mensen. Oh, wat zou je dan diep vallen. Wat zou je dan echt diep vallen. Want dan ben je nooit tot de hel toe vernederd. En dan denk je dat je boven blijft drijven zonder te zwemmen. Want dat ziet op de strijd. Hè? Gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen, daar heb je het volk van God. Die zwemt in de wateren van vrije genade en van onder eeuwige armen. Maar de Heere laat ze natuurlijk niet in een luie stoel verkeren. Nee, tijdens de schipbreuk van Paulus, de een op een stuk hout en de ander op een stuk mast. Maar ze moesten zo als strijdende vaste wal bereiken. Dat ging niet zeg maar met een
met een of andere drone, ook niet met een reddingsboot, ook niet. Dus die strijd die blijft. Maar de aankomst is verzekerd. Ze zullen alle, het was op Paulus beloofd, ze zullen alle die met u zijn behouden aan land komen. Nou, dat is een beeld hoe Gods volk aan die gewesten der eeuwige zaligheid geraken zal. Omdat het anker der hoop al binnengegaan is. Dus die twee handen des Heren, ik heb u hem bij een handpalm gegraveerd. Hij zal zijn handen, meervoud, uitbreiden in het midden van hen. Ten dode voor de goddelozen en ten behoudenis voor die zwemmers die daar al zwemmen in de wateren van vrije genade. Hij zal hen, want daar hen hebben we ondersteuning nodig, want de strijd die kan zo zwaar zijn dat we uitroepen als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij ons het leven. Dat is een wederkerende daad. Dat is een wederkerende daad. Weg met die kennis. Hij is onze wijsheid. Daar moet je uit opkomen. En hij zal hun hoogmoed vernederen. En als Christus je wijsheid geworden is, dan wil je ook niks anders meer horen als dat negende vers. Deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Dat is dan de roemtaal des geloofs. En al die rationele kennis gooit het op de mesthoop. Want je komt ermee in de dood uit. En daarom, dit hoofdstuk is eigenlijk een predikatie op een dankdag. Dankdag voor gewassen arbeid. Nee, ik roem in God. Ik prijs het vuile woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Dat is de ware dankdag. Heere, gij zijt mijn God. U zal ik verhogen. Uw naam zal ik loven. Dat is dankdag. Staat er ook, hè, een dankzegging van het volk van God voor het verdelgen hunner vijanden. Ja. Ja, dat is punt 2. Dat is punt 2. Gij hebt wonder gedaan. Uw raadslagen zijn van verre waarheid en vastigheid. En dan komt het tweede. Maar het eerste is, gij zijt mijn God. U zal ik verhogen. Dat is nummer 1. Dat is nummer 1. Om de Heere groot te maken in hetgeen die is. He, want de Heere wil verheerlijk worden in hetgeen die is. Want hij is de ik zal zijn die ik zijn zal. De Heere, de Jehovah, de onveranderlijke. Want in hem is geen schaduw nog omkering. Christus is gisteren en heden dezelfde. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. Daar leeft Gods volk van. Van die toeknikken van zijn aangezicht. Dat er weer een woord van zijn lippen in ons hart valt. Tot versterking, tot verblijding. En dan gaan we de Heere weer prijzen. Ja, want dat hoort de Heere heel gaarne. En dan wil de Heere van de huizen Jacobs omgebeden zijn, omgesmeekt zijn. Al wat gij begeert, met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. En dat gaat dan over in het smeken. Ook zal ik met mijn geest, die in de binnenkamer van mij is, u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten zijn op de aarde, zo zullen de inwoners der wereld gerechtigheid leren. Die gerichten die gaat Gods volk wel aanbidden, want dat hebben ze geleerd. Die zijn allernoodzakelijkst om de ongerechtigheid, om de ongerechtigen, de werkers der ongerechtigheid te straffen. Door de hitte van zijn gramschap, want dat wordt gestraft door dat blazen van tirannen. En dat begint in de kerk. De vervolging begint in de kerk. Maar je moet dat blazen der tirannen moet je onderscheppen. En dat kan alleen als je een wedergeboren intuïtie hebt. En dan word je ook weer persoonlijkheid. Dat is geen geïsoleerde persoonlijkheid, dat is een persoonlijkheid in Christus. En daar hebben we ook vanmorgen nog enige woorden aan gewijd. In dat Jesaja 24 vers 2 is het allemaal slavernij. Wettische dienstbereid. Gelijk het volk al, zo zal de priester wezen. En zo preekt de priester, zo preekt de dominee. Wat het volk wil horen, zijn naam geschenken aan bij van het recht. Gelijk de zonen van Samuel. Maar als we dan hierin gesteld zijn. Waarin Jesaja ook weer bovenuit getild. Hij wordt boven de oordelen uitgetild. En dan gaat hij die lofzang zingen, zijn God bewonderen. En dat moet gehoord worden. Daar zal de Heere voor zorgen. Want de Heere zal ook hun harten vervullen met zijn lof. En dan komt het er ook uit. Gelijk een bron zich uitstapt op de velden. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer. Nou, dan heb ik nergens meer over. Waar dan over? Deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Het wordt weer herhaald, hè. En zeg nou niet, ja, dat is al gezegd. Nou, dan versta je echt geen letter van Gods dierbaar woord. Nee, want dan zou je eerder zeggen, zeg het nog eens een keer. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. En dat was ook Jacob's lofstem op zijn sterrenbed. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Want het is me verre het beste om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Maar het is nuttiger om uw lieder wil te blijven in het vlees. Er zal geen hand wezen, zegt de Heer tot Paulus, die u kwaad zal doen. Ik heb veel volks in de stad, midden in dat heidendom. Want de Heer zegt, ik zal dat tirannige volk, dat zal ik tot bekering brengen, tot schande van die vrome Joden. Tot schande van dat refeldom. Dat gaat de Heer helemaal buitenom merken. En dan brengt hij de slechtste. Ik heb het in die havens van Rotterdam, wat dat betreft, heb ik wel alweer school gehad. Moet je steeds weer leren, hoor. Maar toen heb ik wel gezien dat het terrein gods, dat is breder, die akker der wereld, als die smal dekken van scheep, van die kerken. Die kerken denken, wij zijn het. Nou, ze zijn het helemaal niet, want het is nou allemaal afval. En dan gaat de Heer die tirannige, die woeste volkeren, daar waar de woeste volken wonen, tot hen bekeert. Daarom zal u een machtig volk eren. En die lofzang klimt uit Sion Salen, ja, die zullen dan tot de berg Sion geleid worden. Dan zullen ze mede gaan zingen, dan zullen ze voor gaan zingen, dan zullen ze hem overtreffen in het gezang. Want daarin wordt de Heer grotelijks verheerlijkt. En ik zou zeggen tot al die wanhopige mensen in de wereld, die wel enige christelijke opvoeding hebben gehad, hoef ze maar één tekst voor te houden. Want Christus als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddeloze gestorven. Daardoor brengt de Heer zijn volk door die enge poort. Dat is in mijn leven geschied. En dat is de kracht. Dat is de kracht, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dat wordt uitdrukkelijk in vers 3 gezegd. Niet vele vromen, niet vele wijzen. Denk je erom, niet vele wijzen. Je moet echt stom worden. Stom, zo stom als de ezel van Biliam. En dan gaat de Heer die ezel licht geven. Ja, ten schande van die Biliam die het allemaal wel wist in te vullen. En als het goed is, weet je het in je eigen leven. Weet je het in je eigen leven. En dan krijg je ogen. Gij zult zien wat de wereld niet kan zien. Want gij kent mij, maar de wereld kent mij niet. Dan moet je eens herkouwen wat dat betekent. Vind je het gek dat er zo'n barstende vijandschap is in die kerk? Omdat ze al decades in de leugen gebakerd zijn. Want die wedergeboorte, daar wordt ook maar een sprookje over verteld. Niet in een overgang uit het rijk der duisternis in het koninkrijk van Christus. Dat gaat dan zo onbewust, dan ben je het al voordat je het weet. Ja, daar. Ja, daar. En dan gaan ze natuurlijk op grond van de Puritijnen. De begeerte is al zaligheid. Nou. De waarachtige begeerte, die kun je pas beoefenen. Na ontvangen genade, met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Nou, er is geen mens die God zoekt. Dus dat geschiet niet voor de wedergeboorte. Dat geschiet niet ook niet tot de wedergeboorte. En ze dood in zonde en misdaad, dan gaan we zoeken, altijd op de verkeerde plek. Ja, hij zoekt de levende bij de doden. Dat is de mens de voeten uit. Maar als dan Christus in die hellevaart zich openbaart, door beide handen uit te breiden van onder eeuwige armen. De Heer steekt zijn armen onder de hel door waarin Gods volk verkeert. En dan wordt hij hun hemel gelijk. Hanna getuigt, de Heer dood en maakt levend. Hij doet er hel en nederdalen en hij doet er wederuit opstaan. En Hanna mag al eeuwig God groot maken. Is dat nou je leven? Dat hij ook zijn handen zal uitbreiden van onder eeuwige armen. Ook te midden van je vijanden. De Lord is in controle. Hij zal hun hoogmoed vernederen. Hij laat het ver komen. Hij laat ze al juichen. Hij laat ze al juichen. En dan storten ze juichend en gillend van de top der eer in eeuwige verwoesting neer. Want dat is ook een deel van de enige troost bij hun leven sterven. Ja, dat hier ook, vers 1 en 2. Want gij hebt de stad een steen opgemaakt, de vaste stad tot de vervallen hoop, het paleis der vreemdelingen. Je kunt erop invullen der vijanden, dat het geen stad meer zij. Dus de oordelen brengen totale verwoesting. Hun bestaan, men kent en vindt hun standplaats zelfs niet meer. Dat betekent als God ook die stad Rome, het mystieke Babylon, daar vind je niks meer van terug. Want ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dan zal de Heere alle tranen van zijn volk afwissen. Als je nou geen tranen hebt gehad, ja, wat moet er dan afgewist worden? Ja, dat is een vruchtgevolg van de afwassing der zonden. En dan krijgt Gods volk pas echt de tranen die God in zijn fles vergadert. En dan moet je als vreemdeling hier verkeren op vijandelijk grondgebied. En dan het steeds van de Heere verwachten. En ja, de hand des Heeren zal op deze berg rusten. Op de berg die hij verkoren hebt, geen vijand zal de stad verstoren waar God zijn woning hebt verkoren. Mag je eruit leven, jongen? Of zie je nog handel op het zichtbare? Ja, dat gaat straks verdwijnen. Door de tijd die alles schendt, maar die de Heeren verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Want hij is zijn volk tot een voorhoede. En tot een achtertocht, tot een sterke toren, tot een schild, gelijk tot Abraham gesproken. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot, voor de vloed, een schaduw voor de hitte, die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal overnacht in de schaduw des Almachtigen. Kun je nooit te veel over mediteren, kun je nooit te veel over preken, dan kun je nooit te veel herhalen, want het nog een keer te zeggen, zegt Paulus, is mij niet verdrietig, maar u zeker. Amen. Heere, het dank voor uw heilig woord. Dat we nog werden opgewekt om die naam te spellen. Die naam zo eeuwig groot en goed. Die naam van onze Heer Jezus Christus. Die naam Jehovah. Van de naam van onze aanbiddelijke verbond Jehovah. Heere, vervul onze harten met uw lof. En mochten we van kracht tot kracht voortgaan in de kracht van Christus. Om Jezus willen gemeente nog zingen vers 10 van Psalm 118. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortrein om hunne God ootmoedig te eren. En voor het smaken zijn er zalig heen. En wat er verder volgt in dat tiende zangvers van Psalm 118.
Oh,
zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.